Ondertussen is Salah, spreek ik het juist uit?
Ja, het is Salah.
En jij hoort bij een organisatie en die heet MSC Ahlan.
Ja, ja? Dat klopt.
Dus fait comme chez vous, als ik het goed begreep. En wat is die MSC? Dat doet mij op de een of andere manier aan sport denken.
Nee, in het begin was het Marokkaans Sociaal Cultureel.
Ah, MSC ja. Is Marokkaans Sociaal Cultureel. Okay.
Ja, maar nu de M staat nu voor mondiaal.
Dus er is wat meer diversiteit in het doelpubliek gekomen.
Tuurlijk, ja, natuurlijk. Ja.
En wanneer zijn jullie begonnen?
Ik persoonlijk ben maar 1,5 jaar geleden begonnen, als jeugdwerker bij MSC. Maar MSC bestaat al zeker iets meer dan 20 jaar. En,
wow.
het was ook begonnen als een sportinitiatief. Sportinitiatief waar eigenlijk de mensen die nu nog in het raad van bestuur hebben het eigenlijk opgericht. Het was begonnen eigenlijk als 20 jaar, 30 jaar geleden was er heel weinig plaats waar jongeren samen konden komen, en Marokkaanse jongeren dan, die dan samen konden komen en dingen doen. En zo was het eigenlijk begonnen, vanuit een klein keldertje, waar die allemaal zo samenkwamen en hun ding deden. Ja, kindtij, een beetje tijdverdrijf en dergelijke.
Hangen.
Tijd, hangen.
Heerlijk.
Vanuit daar is sport, voornamelijk voetbal. Is er uiteindelijk gegroeid en een voetbalploegje gemaakt, zaalvoetbal en dergelijke.
Oké, dus de naam was sociaal-cultureel, maar het ging dan eigenlijk concreet over sport.
Ja, het kan goed. Die geschiedenis kijk ik nog niet zo duidelijk. Ik weet niet dat het vroeger op het begin al MSC heette. Het kwam ze net een andere naam met.
Ja, maar dat is lang geleden natuurlijk.
Ja, dat is heel lang geleden.
Ging jij daar ook nog toe dan?
Nee, want dat was echt gebaseerd op Noord. Ik ben persoonlijk van het Geel.
Ah.
Dus dat ligt al een beetje ver van elkaar.
En dat is dan uitgegroeid, want het is nu veel meer dan sport.
Hè? Ja, tuurlijk. Het is dan heel hard gegroeid in het sportaspect ook eigenlijk eerst. Want het was eerst voetbal, maar nu is het dan meer als alleen al voetbal. Het is voetbal, volleybal, veel gevechtsporten zoals karate, kickbox en
ik zeg het, ja, en ook voor meisjes. Hè?
En voor meisjes ook. Ja, voetbal is ook voor meisjes ook.
Boksen ook. Ja, het zag er wel pittig uit.
Ja. En uiteindelijk is dan ook een beetje onderwijs bijgekomen, maar dan alleen op het gebied van Arabische lessen. Dat is dan in het weekend, waar de Marokkaanse, Belgische ouders hun kinderen, als ze wilden, hun kinderen ook Arabisch leren. Dat is belangrijk voor het geloof, dat ze de Koran kunnen lezen en dergelijke. Dat ze
dat
dan naar haar sturen.
Dat is aan Fusha.
Ja, dat is dan een beetje om Arabisch te leren.
Uh-huh.
En dat, sinds niet lang geleden, denk ik 3, 4 jaar, is er dan een soort jeugdwerking bijgekomen, wat eigenlijk officieel pas was toen ik erbij was gekomen. Dan is dat pas officieel geworden dat er een jeugdwerking bij is gekomen. Maar sinds 4 jaar waren ze ook al bezig met plaats aan te bieden terug voor jongeren, om gewoon te hangen, vrije tijdbesteding, activiteit organiseren en dergelijke. En zo is dat eigenlijk uitgegroeid tot een heel grote organisatie waarin sport, onderwijs, cultuur en jeugd in zit eigenlijk.
Dus er zijn 4 takken eigenlijk.
Ja, 4 takken ongeveer, ja.
Ja. Nu is er een nieuwe website blijkbaar, waarin het allemaal zo nogal coherent... Ja.
Ik denk, dat is MSC Online.
Ja, we zullen dan ook wel een linkje zetten.
Ja, sowieso. Ja. Want het is juist nieuw. We hadden een andere website gehad waar het er eigenlijk weinig op werd gedaan. Maar we hebben er in de laatste jaar terug geïnvesteerd en nu komt er wel een overduidelijke website.
Ja, en jullie zitten voor alle duidelijkheid aan Stuivenberger.
Ja, in de Everaardstraat. Dat is eigenlijk dicht bij Paxport Noord.
Ah ja.
Dat is juist eigenlijk een straatje verder.
Dus dat is handig, want jullie gaan veel naar het park dan.
Ja.
Voor het sport en voor het hangen.
Ja, dat kan. Ja. Er is ook een sporthal. Daar waar de jongeren dan gaan voetballen en dergelijke.
Aha.
Waar MSC ook eigenlijk hun zaalvoetbalploegjes onderhoudt. Dus.
Aha.
Het is allemaal goed dicht bij elkaar.
Oké, als er hier een sportprogramma was, dan zouden jullie daar ook nog wel een hele parlay kunnen doen. Maar hetgeen dat ons hier interesseert is natuurlijk wat dat jullie met de jongeren doen, want jullie zijn wel met serieuze onderwerpen bezig.
Ja.
En wat dat mij dus frappeerde, was dat er dan zo van die onderwerpen aan bod komen, waar je dan normaal zo een zaal academici verwacht,
uh-huh.
Waaronder dan zo 2 of 3 mensen van allochtone afkomst, of hoe moet men dat tegenwoordig zeggen... En dat zijn dan zo meestal zo de usual suspects. Maar bij jullie slagen er precies in om die onderwerpen ook echt aan te brengen bij de jongeren uit de buurt, zo, hè?
Ja, maar dat is gewoon... Dat is eigenlijk de eerste insteek van ons. Wij willen eigenlijk eerst dat de jongeren... We willen eigenlijk de jongeren spreken. We willen eigenlijk niet dat de geleerden hun zegje komen doen. We laten de geleerden daar zitten. Die doen hun dingen. Maar uiteindelijk het belangrijkste is dat de jongeren hun weerwoord hebben. Dat zij vragen kunnen stellen en eigenlijk kunnen... counterargumenten eigenlijk, om gewoon, zodat eigenlijk die geleerden ook al een voeling hebben met de jongeren. Want dat is eigenlijk het probleem in de laatste jaren. Er is een heel weinig voeling met de jongeren, of gewoon, zelfs niet jongeren, gewoon met het volk. Mm-hmm. Het is iedereen praat vanuit zijn ivoren toren en zegt van zo moeten we doen en zo moeten we en dergelijke dit. Maar het volk bekend niks te zeggen. We luisteren toch niet meer naar het volk wat ze te zeggen hebben. En dat proberen we in die meeting points eigenlijk ook wel een beetje in te steken. Dat eigenlijk de jongeren het woord hebben en dat zij eigenlijk bepalen hoe dat die meeting point eigenlijk vordert. Er is sowieso wel een structuur van er komen stellingen aan bod.
Mm-hmm.
En de geleerde zegt wat hij denkt over die stelling.
Ja, want er komen toch ook wel wat namen op af die iedereen kent. Dus die usual suspects zijn er dan wel ook.
Ja.
Maar het draait niet rond hen.
Het draait niet rond hen, maar het mooiste ook is dat die usual suspects dan ineens in een heel ander kader vallen. Snap je? Normaal gezien zitten die usual suspects op de afspraak. Of
in de spotlight.
In de spotlight. Ja. Maar dan krijgen ze dan echte hardcore jongeren voor zich. En die komen dan mee van die vragen. Men beseft ook niet hoe slim dat die jongeren zijn. En zeker men beseft niet hoe slim dat die jongeren zijn. Met de DNA eigenlijk van internet en sociale media, dat die jongeren die pikken dingen op. Dus als jij en zeker in de islamitische wereld dan, er zijn verschillende geleerden. En er zijn verschillende geleerden die ook helemaal iets anders zeggen. Dus de jongeren die pikken vandaar iets of vandaar iets of vandaar iets of vandaar. En dan maken die een eigen conclusie. En dat is eigenlijk belangrijk. Dat die jongeren hun eigen conclusie maken en zeggen van, zie, oké, ik heb daar iets. En ik heb gezien dat 7 geleerden dat hetzelfde zeggen. Dus van de 10 geleerden, ik heb gehoord, als 7 geleerden 1 dingen zegt, ik volg die 7 geleerden. Snap je?
Hoe noemen ze dat nu weer? Imam Google of zoiets?
Cyber-imams of, ik weet dat niet, of Facebook-imams, cyber-imams en dergelijke.
Ja.
Dus het internet is een sterk medium, hè.
Absoluut. Dus er komen dan verrassende dingen, de mensen die dan academisch bezig zijn, die denken dat ze wel het doorzicht hebben, en die worden dan geconfronteerd toch wel met verrassende stellingen.
Verrassende stellingen en verrassende argumenten, en jongeren die echt wel iets te zeggen hebben, en dan is er een hevige discussie, hè. Dan is er een hevige discussie aan de gaande, en dus ik sta altijd een weg rond, ik sta mooi aan te kijken, snap je, en dat is altijd heel mooi
ziet dat
te zien.
Gebeuren, zo.
Ja, dat is altijd heel mooi te zien. En dat is wel top.
En die meeting points, dat was in de studio dat jullie die deden?
Ja, dat was in de studio. We zochten nog een heel mooie locatie en we hebben daar een zaaltje, dan te Frit. Ik heb daar al een paar keer gespeeld, persoonlijk zelf, want ik ben nog een bijberoep artiest. Dus ik heb daar een
muziek
paar
of
keer,
acteren?
Muziek en acteren, allebei. Okay. Daarom zijn ik mijn radio-interviews wel gewoon.
Dus. We moeten straks nog een handtekening gaan, Joost. Dus jij kende die zaal?
Kende die zaal en ik vond het een heel mooie zaal ook. En het was ook heel gezellig. En uiteindelijk hebben we met hun samengezet, die vonden dat heel interessant.
En jullie jongeren, zal ik maar zeggen, die komen vanuit hun buurt tot in de studio.
Dat is belangrijk ook. Waarom? Dan trekken wij die ook uit hun comfortzone, snap je? En als wij weer al ergens in de buurt of zo een zaaltje zouden pakken, dat is makkelijker voor hun. Maar ook, aan de andere kant ook moeilijk, want het is in de buurt en dan kom je wel bekende mensen tegen, snap je? Er zijn gewoon zo uit schaamte en dergelijke.
Zit er een taboe op het deelnemen aan dat soort gesprekken dan?
Niet echt een taboe, maar zo eigenlijk meer peer pressure. Dat is zo meer peer pressure. Wat ga je dat doen? Kom gewoon liever hangen.
Nu hangen is fantastisch, hè? Dat wordt enorm onderschat.
Kom gewoon een jointje smoren door, of kom gewoon dit, dat. Dat is zo. Dat is zo.
Uh-huh.
En als je die dan wegtrekt van daar, kunnen ze zeggen van, ik kan dat daar, dat is ver weg.
Ik kan mijn grootmoeder bezoeken.
Dat kunnen we ook doen, ja. Klopt.
En hoe zijn die gegaan, die meeting points? Was er wat opkomst? Ja.
We hebben er drie gehad.
En wat waren de onderwerpen ook alweer? Want ik
vond het wel. Ik even erover nadenken. Wat zeg ik al lang geleden? De eerste was gewoon over het aspect radicalisering. Hè?
Mm-hmm.
De tweede was dan de voedingsbodems.
Mm-hmm.
En het derde was hoe gaan we dat oplossen?
En ook natuurlijk een vrij belangrijk aspect van de zaak. En hebben jullie het opgelost? Nog niet helemaal.
Moeilijk, want het probleem is, wat ik persoonlijk zelf vind, maar ik denk ook mijn collega's, is het probleem is, na al de aanslagen en dergelijke, en al de toestanden dat er allemaal is gebeurd, focust zich heel keihard op het islam-aspect van heel het verhaal. Over het salafisme, over geradicaliseerde moskeeën. Maar men vergeet het punt wel, die jongeren die zulke dingen doen, die jongeren die geradicaliseerd worden, dat zijn meestal uitzichtloze jongeren. Hoe komt het dat die jongeren uitzichtloos zijn? Hoe komt het dat die jongeren geen houvast hebben op hun eigen leven? Hoe komt het dat die eigenlijk die stappen maken? En dat waren dan zo besproken in de voedingsbodems. En mijn persoonlijke mening is dat men eerst vanaf de... helemaal van onder gaat beginnen, voordat hem... Want de moskeeën en islam, dat komt pas... Dat is een verdere stadia. Dus hoe komt het dat die uiteindelijk...
vatbaar zijn voor dat soort, ja. Van kom, we gaan lekker vechten in Syrië.
Ja,
en zo,
ja. Het is ook niet meestal dat de moskeeën zijn. En wie weet, ik bid in een moskee, ik heb nog nooit in een moskee gebeden waar ik een soort heel sterke drang naar van, ja, kom, we gaan naar daar. Ik heb dat nog nooit gezien, dus wij weten dat ook niet. En ja, ik denk gewoon, er is nog een voedingsbodem en een racisme en discriminatie en daar begint het eigenlijk.
Nu, ik heb onlangs zitten babbelen met een man van mijn leeftijd, dus begin 50. Die zei, dat is een Belg, ja, en die zei, ja, jij ook natuurlijk, maf, hè. En die zei, als ik nu...
Een Belg.
Ja, die zei, als ik nu 20 was, dan zou ik naar Syrië gaan. Ik zeg, wat zei jij nu? Ja, en die vond dus ook dat het zo afschuwelijk hopeloos is in onze maatschappij, dat hem snapte dat jongeren zoiets hebben van, ik wil iets doen en ik ga vechten, gewoon. Ja. Ja. En ja, die snapte dat helemaal. Maar dan wel niet aan, ik heb niet gezegd aan welke kant, hè, maar die had ook zoiets van, het idee van, dit is hier hopeloos, weg hier en iets doen, zo, hè. Dat is, de wapenhandel wat stimuleren dan, naar mijn mening, maar... zeg, en die radicalisering, jij zei daar net iets waar ik het toch even over wil hebben, dat vond ik wel heel grappig. Jullie krijgen daar dan ook bijscholing over.
Ja, bijscholing.
Dus vanuit de stad moesten alle jeugdwerkers verplicht een bijscholing rond...
Ik weet niet of dat echt verplicht was, maar ik moest dat sowieso gaan doen. Ik moest alleen van mijn collega's eigenlijk, die zei tegen mij, schrijf u er zeker voor in. Want zij gingen een andere op een andere dag het doen. En
wat was het onderwerp?
Echt radicaliseren, omdat we met radicaliserende jongeren moesten omgaan.
Hoe denken jullie daarmee moeten omgaan? En hoe moeten jullie daarmee omgaan? In de kelder opsluiten? Of,
Nee, uiteindelijk. Hoe ga je daarmee om? Ja, je moet die... Dat is moeilijk, omdat dan bij die jongens vaak mentaal zit. En dus je moet hun terug hoop geven in leven eigenlijk. In de hoop geven in de maatschappij. En dat is heel, heel moeilijk. Maar voor mij, wat echt frappant was echt, wat graaf was eigenlijk, was dat ik daar met blanke Belgen dan zat en dergelijke. En dat die echt zo... Terwijl... voor mij, wat die tegen mij had zeggen, was voor mij helemaal totaal niet nieuw.
Nee.
Snap je? Dat is voor mij echt niet nieuw. Ik dacht van, ik zit hier eigenlijk gewoon om uren te kloppen. Want uiteindelijk, je begrijpt allemaal dat golle zee, ik weet dat.
Ja.
Maar het graafste was eigenlijk dat er dan blanke Belgen zaten die echt vanuit de lucht viel en zeiden van, oké. Ik wist totaal niet dat dat zo was, en die tette. En ik zei ook tegen hen, hallo, daar zit het probleem.
Uh-huh.
Daar zit eigenlijk het probleem. Het probleem zit niet bij de jongen, het probleem zit dat er weinig kennis is over zulke zaken in het werkveld.
Wat weten blanke Belgen dan niet?
Vertel het ons eens.
Dat is kei graaf.
Ja, ik weet niet of ik het weet, dus ik weet niet of te weten of ik het weet.
Ja, het hangt er echt van af. Het zijn eigenlijk een beetje veel aspecten, terwijl we daar zo over de islam bezig dan waren. Het is eigenlijk van zo van die dingen over de islam, over heel het Midden-Oosten geschiedenis en dergelijke. Dat was zoiets dat er echt wel van die sportwerkers en jongerenwerkers waren die zeggen van, oké, is dat echt gebeurd? Is dat echt, voelen ze dat echt zo aan en dergelijke? Ik denk, ik scher ze niet allemaal over dezelfde kam. Ik denk dat er wel veel andere mensen zijn die echt wel de geschiedenis kennen van wat er allemaal is gebeurd in het Midden-Oosten en dergelijke. En dat is
belangrijk om de gevoeligheden te weten.
Ja, maar er is altijd gezegd van, we moeten de problematiek van het Midden-Oosten niet hier in Antwerpen importeren.
We moeten dat niet importeren, maar... Ja, sorry, de media importeert dat sowieso naar hier. En uiteindelijk, het gaat daar een stuk over, maar het gaat ook eigenlijk over de kennis over de islam zelf. Dat is eigenlijk een belangrijke. Want ja, laten we zeggen, de kennis bij een gemiddelde blanke Belg is dan, je mag geen alcohol drinken, je mag geen varken eten. Dat is zo
Je mag vier vrouwen hebben.
Ja, vier vrouwen, maar dat is eigenlijk totaal volledig uit context gehaald. Dus
zijn wel de aspecten waar wij natuurlijk mee geconfronteerd worden. Je gaat iets drinken met Marokkaanse vrienden, je moet die geen pintje aanbieden.
Ja, voilà. Ja. Maar het hetzelfde met Cowboy, dat is een op YouTube een Amerikaanse bekeerling horen praten over het, helemaal hetzelfde. Hij zegt van, ik ging mijn eigen een beetje dingen over de islam aanleren. Dan kom je in de bibliotheek en dan pak je een boek vast over de islam. Dan zie je daar ook alleen maar, ja, als hem sterft krijgt hij 72 maagden. Hij mag geen drinken, hij mag 4 vrouwen hebben. Dat is zo van die dingen van, dat wordt allemaal zo uit de context gehaald. Allemaal. En dat is het enige ding dat je dan leert. En dan zit je daar op zo'n cursus en dan praat je over dingen dat Satan en dan komt ze van, ah, oké.
Okay. Dus dat zijn niet de dingen die voor jullie echt relevant zijn, natuurlijk.
Nee, dat?
Zeg, en ik neem aan dat je dan ook leerde om symptomen van radicalisering te herkennen, zo. Krijgen mensen dan paarse bubbeltjes? Of,
nee.
Moeten dan zo'n beetje op gaan letten hoe dat die zich uitdrukken? Of wat dat, ja.
Nee, ik denk de grootste symptomen zijn...
Een baard?
Een baard, ja.
Ja, bij de mannen dan, hè?
Ja, bij de mannen dan, maar uiteindelijk, ja, een baard. Niet iedereen heeft een heel grote, hevige baardgroei, dus uiteindelijk een baard laten ze sowieso groeien, uitsluiten,
zich afsluiten,
ver weg afsluiten van de rest, en zo hun eigen ding doen. En uiteindelijk ook horen praten, hè. Als ze naar u komt en zegt van, kijk wat er allemaal gebeurt. Via YouTube, hè. Dus media dingen, hè. De internet, hè. Dus kijk wat er allemaal gebeurt. Ik ken er een paar die zijn vertrokken, zo. Ik ken er echt wel een paar die zijn vertrokken en die jongens die waren allemaal eigenlijk echt vertrokken voor humanitaire hulp, want die vonden het echt kei-erg wat er daar allemaal gebeurde. En ja, uiteindelijk sommigen hoorden dan van die gestorven en sommigen hoorden van die is dan nog altijd bezig.
En humanitair dan? In welke zin humanitair?
Humanitair, als in
vluchtelingenkampen en zo.
Ja, de gewonden, voor de gewonden verzorgen en dergelijke. En die gaan dan echt letterlijk met hun vrouw, en zelfs als die kinderen hebben, verhuizen naar Syrië en gaan die daar die mensen helpen. Op een humanitaire wijze. En wat gebeurt er dan? Ja, het kan ook gebeuren dat die mannen dan daar worden gemanipuleerd. En dan, want voor heel de ISIS-fenomeen, was er nog geen ISIS, was dat gewoon Syrië, die in zware burgeroorlog zat, en er waren groeperingen daar en groeperingen dan tegen elkaar, de Assad-regering tegen de andere groeperingen tegen elkaar. En zo hoor jij ineens dat de ISIS daar in Irak is ontstaan en dergelijke. En ja.
Ja. Ja. Oké, okay, dus we zullen de meeting points even afsluiten nu. Wat doen jullie nog?
Wat doen wij nog is, qua jeugdwerk, is wat wij eigenlijk nog doen is, gewoon eigenlijk activiteit organiseren voor jongeren.
Dus sport en dan zo wat dingen rond politiek en maatschappij.
Ja,
en,
politiek, maatschappij en dingen, zo van die dingen organiseren, dat wij dat ze ook een beetje worden, dat ze wat bijleren over dat alles in elkaar zit en dergelijke.
Mm-hmm.
Maar meestal ook, onze prioriteit is ook wel gewoon die jongeren zo een plaats aan te bieden van kom maar hier.
Kom eens spelen.
Hangt.
Ja.
Lacht een beetje, snapt, blijf weg van de straat en dergelijke. Komt gewoon naar hier, hangt hier. Je hebt een PlayStation, je hebt een pingpongtafel, je hebt een keuken. Als je wilt koken, kookt. Doe van alles en nog wat. Organiseer dan activiteiten. Walibi's, whatever. Zo van die dingen om wat fun te hebben. En als ze dan ooit. En daartussenin, als wij weten van daar wordt er iets georganiseerd over een specifiek onderwerp, mobiliseren wij die ook en zeggen van kom, we gaan naar daar. We gaan. Dan zie je dat ook, dan vind je dat leuk als je die jongeren daar zit en dan staan er echt dan staan die op en dan zeggen die hun zegje en dan staan die echt op hun strepen en dat is echt wel...
Dat is tof dat je dan het gevoel hebt dat je die toch een beetje het zelfvertrouwen hebt gegeven om mondiger op te treden.
Sowieso.
Zo.
Ja, sowieso.
Ja, en jij bent maatschappelijk werker, je hebt iets sociaals gestudeerd en ofzo?
Nee, eigenlijk totaal niet.
Oh.
Ik heb gewoon eigenlijk secretariataal gedaan op mijn A2-diploma op de Van Celst.
En jij bent er zo ingebold.
Ja, uiteindelijk, ik zie het, ik ben naast deze ook een artiest en op dat gebied heb ik eigenlijk wel een soort respect afgedwongen bij jongeren toe. En,
jij bent een rolmodel.
Ja, voilà.
Kijk eens aan. Ja, dat is,
ik vind dat niet eigenlijk zo. Ik wil dat niet doen, want uiteindelijk voor mij mijn rolmodellen zijn altijd mijn ouders. En ik probeer dat bij hun ook altijd te stimuleren. Dus uw ouders, die groeien nu. Uw moeder heeft 9 maanden voor u zitten struggelen om u op de wereld te brengen. Dat is een rolmodel. Je vader is elke dag zijn rug kapot te maken om eten op tafel te brengen. Dat is een rolmodel. Ik kom gewoon op YouTube. Dat zal ik maar zien. Dat is eigenlijk zo bij je.
Oké. En dus jullie doen ook ontspannende dingen?
Ja,
zo. Zeefdrukken of...
Zeefdrukken.
Ah ja, serieus?
Ja, dat doen we ook. Dat zijn workshops die wij geven. Zeefdrukken. Voor het kleine meisjes boksen. Snap je? Voor tienertjes die boksen en dergelijke. Kookworkshops. van alles en nog wat. We proberen hun eigenlijk al... zeker die workshops zijn belangrijk. En we geven ook competentieversterkende workshops. Dus time management, assertiviteit, assertiviteitstraining en dergelijke. Hoe dat je moet debatteren. Dat geven we ook allemaal. En die jongens vinden dat ook allemaal interessant. Want
time management, dat gaat dan zo over op tijd een tram. Op tijd zijn.
Dus mijn excuses daarvoor. Ik geef die zelf niet, hè. Ik moest er...
Oké, okay. En je niet, hebt hem niet gevolgd.
En deze maandag hebben wij ook een activiteit. Daar toonden wij een film.
En welke een filmavond. Film?
En ja, de avond worden dan jongeren naartoe komen, vrijwillig eigenlijk, en die komen dan zien. En dan spreken we dan zo verschillende jeugdcentra's aan om te zeggen van, stuur een paar jongens... Laat ze jongens maar komen naar de film te komen zien en dergelijke.
En wij mogen ook komen.
Natuurlijk mogen jullie
komen. Oké. Het is geen activiteit alleen voor jullie jongeren.
Nee, totaal niet. Kan even... Wacht, nee. Ah, ja. Qu'est-ce que qu'on fait en bon Dieu? Dat was de naam van de film.
Nog eens?
Wacht, hè. Daarom zie ik, mijn Frans is niet zo goed. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Ja.
Oké. Okay. Dus het is eerst film en daarna...
Dan wordt er nog een interview afgelegd met een paar personen.
Mm-hmm.
En ik denk dat er ook dan zo'n Q&A waarschijnlijk gaat zijn. Met,
over hetzelfde thema zo.
Ja, ik denk het wel. Maar het zijn ook
interculturele spanningen en racisme.
Racisme en dergelijke, ja, dat klopt.
En hoe laat is dat en waar moeten wij dan zijn?
In de Clapin, Clapinstraat. En dat is om 7:00. Maandag. Het is een feestdag, hè, dus iedereen kan komen eigenlijk.
Ja, de mensen die geen andere feestelijke dingen te doen hebben.
Dat is waar.
Oké, wou jij zelf nog iets vertellen? Ah, hier, Joris heeft nog een...
Ja, ik vond het wel interessant dat je zei dat dus wat er gebeurd is in het verleden, in het buitenland, met de Oost, dat een rol speelt. En we hebben onze Belgische coalitie in Irak tegenwoordig.
Ja.
Er wordt er eigenlijk weinig over gezegd. Hoort er heel in de massamedia wordt er heel weinig over. Maar speelt dat bij de jongeren? Zijn die daarmee bezig? Of ook niet echt zo.
Zo over, echt specifiek de Belgische coalitie?
Wel, bijvoorbeeld, ik noem het de Belgische coalitie, ze noemen het niet de Amerikaanse coalitie, vooral als er 200 burgers gedood worden daar. Dus maar die bombardementen in principe tegen IS. Maar zijn ze daarmee bezig? Wordt dat gevolgd ook? Of niet
door
zo?
Jongeren zelf.
Maar ja, je zegt van, want het zijn, dat een verrassing is dan voor de oude Belgen dan, ja. dat speelt, dat ze niet weten wat er gebeurd is. Maar wat er nu aan de gang is, België is bezig met zijn F-16's aan het bombarderen.
Mm-hmm.
Er vallen daar waarschijnlijk burgerslachtoffers bij, er wordt niks van verteld, er wordt altijd weggestoken, onder de mat geschoven. Er waren 200 burgerdoden een maand geleden.
Uh-huh.
Hè? Ja. En dan van de week was het nieuws van, ah ja, het blijkt dat niet de Belgische F-16's worden, dus het is oké. Want België doet wel mee, hè. Dus allee, ik vraag me af, zijn ze daar ook mee bezig of niet?
Blijkbaar
toch iets minder dan?
Jawel, ik denk het wel. Ik denk omdat wij de laatste tijden toch wel aan het opkomen is op de sociale media. Ik denk, dat God dat ook wel wat kent. Dat zijn die video's van 1,5 minuut waar alles in wordt verteld. En kennen jullie toevallig Al Jazeera Plus?
Als ik in het buitenland ben voor het werken en ik zie Al Jazeera is op tv, op de tv, dan kijk ik daar meestal, maar niet via YouTube.
Het is meer via Facebook eigenlijk. YouTube en Facebook. En Al Jazeera Plus, dat is zo eigenlijk een jongere vertakking van Al Jazeera.
Ja.
En dat is eigenlijk een heel online tactiek eigenlijk, want ze weten van jongeren...
Is die alleen in het Arabisch of is het ook een Engelse versie?
Nee, Engelse versie. Ja. Dus het is allemaal Engels, Arabisch, van alles en nog wat. En het ding is, die weten dat een jonge gast of een jong meisje niet lang naar iets gaat kijken online, snap je? Mm-hmm. Dus die proppen alle informatie in 1 minuut 25. Ja. Dus als er nu zo'n bombardement gebeurt, zou erop staan, ja, F-16's just bombed, they killed 200 civilians. En dan zie je allemaal allerlei beelden en dergelijke, snap je? En soms doen ze dat ook in een heel humoristische manier, zeker als het over Trump gaat en dergelijke.
Ja.
Dus dat dan nog zo in een humoristische kadertje. En ik denk wel dat jongeren zich echt wel mee bezighouden en die weten dat ook, snap je? Het is hetzelfde nu met, laten we nu zeggen, wat was het onlangs zo? Gewoon het feit van, er is constant een druk op de islam en op moslims en dergelijke dit dat, maar... Dus al die jongeren weten dat Saudi-Arabië met België aan wapenhandel bezig is en dergelijke. Iedereen, wij weten dat jullie dat België F-16's heeft gestuurd naar Syrië en dergelijke.
Wij niet, hè? Want jij zegt jullie, maar...
Ja, ik zie het. Ik zie juist, ik heb jullie, ik zeg wij. Wij. Snap je, wij. Ik heb mij direct, verbeterd. Goed, ik heb mij direct verbeterd.
Ja, ik zie,
maar dat is natuurlijk het probleem als het al zien wordt als jullie.
Ja, snap je? Maar dat is het probleem dat al jarenlang bezig is, het wij-zij-verhaal. Daarom, wij spreken vaak nog in jullie. En andersom ook. Spreek nog vaak in jullie. Wij spreken nooit als wij. En als dat met de huidige klimaat in de politiek werd, gaat dat altijd zo blijven. Snap je?
Er wordt op ingespeeld ook natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
Ik zie hier inderdaad filmpjes.
Voor het kiesvee.
Het kiesvee. AJ Plus, een YouTube-kanaal.
Voilà, dat is eigenlijk een heel harde belediging naar ons toe. Hè. Maar dan niemand denkt eraan.
Ja, ja.
Dat is een keiharde belediging.
Maar nee, want het was voor het eigen kiesvee bedoeld, die belediging.
Welk?
Wel, ze zeggen het CD&V heeft de moslims als kiesvee. Ja. Maar zo'n uitspraak is bedoeld voor het eigen kiesvee.
Ja, ja. Voilà.
Ik zie hier inderdaad een YouTube-kanaal, AJ Plus. Dat zijn filmpjes van wel een minuut of vijf. En misschien dat die op Facebook nog korter zijn. Mm-hmm. En ik zie hier onder andere een reeks. Dit is deel 3. Deported under Trump. Dat zijn zo verhalen van mensen die dus door die nieuwe wetgeving de Verenigde Staten niet meer in mochten of uit moesten. Ja, dat is wel interessant.
Ja, dat is een echt interessante ding.
Well, omdat je zegt, deported under Trump, daar gaat het vooral over Latijns-Amerikanen natuurlijk.
Aha.
Hebben jullie ook een link met andere jongeren die dan niet islamitisch zijn? Of is het echt gericht aan de mensen van vooral Noord-Afrikaanse origine? En misschien Turkse. Omdat het is de alternatieve beweging en de tegenbeweging en zo en allemaal in de VS, is dat natuurlijk, zijn mensen van islamitische afkomst relatief een kleinere minderheid dan hier. Mm-hmm. Daar zit vooral de Latijns-Amerikanen en de Mexicanen enzovoort. Mm-hmm. De deportatie, dat gaat over hen. Hè.
Ja.
En ook Trump viseert daar ook de islam, maar ook de Mexicanen.
Uh-huh.
Maar uw organisatie is in eerste instantie opgericht vanuit Marokkaanse jongeren. Ja, ja, ja. Maar richten jullie ook naar anderen, voor zover dat die er zijn?
Op dit moment...
Ik weet niet of... zijn er misschien niet veel anderen? Ik weet het niet.
Ja, ik weet het. Laten we het zo zeggen. Bedoel je moslims of Marokkaans?
Nee, ik bedoel niet-moslims vooral.
Niet-moslims?
Ja.
Moeilijk, omdat wij willen dat wel. We zouden dat wel willen. Ik denk wel dat we ervoor openstaan. Maar ja, als jij bekend staat als een Marokkaanse organisatie, dan trekt er vaak meestal gewoon moslims. Zoals we hebben bij ons op school die Arabische lessen, ook Senegalezen geven daar Arabische lessen en Koranlessen.
Ja,
Afghanen, vol een bak Afghanen. Echt een hele gemeenschap Afghanen ook, die er vaak langskomen. En ja, een hele smeltproes eigenlijk van nationaliteit.
Toch wel.
Maar dan wel allemaal zo in Oostblok, Noord-Afrikaans, Afrikaans, Midden-Oosten.
Ja.
Dat allemaal zo door elkaar.
Hoe zit het met de Turken?
Ik denk wel dat er een paar Turken bij zijn, maar we hebben naast ons ook wel een heel groot Turkse moskee.
Ja.
En die Turkse moskeeën, die werken... Laten we zeggen, Marokkaanse gemeenschap, Turkse gemeenschap. De Turkse gemeenschap is in mijn ogen veel sterker dan de Marokkaanse gemeenschap. In de Marokkaanse gemeenschap zijn er nog veel te veel vertakkingen. Die kan niet samenwerken met een die en die.
Nee, maar bij jullie zijn bijvoorbeeld Arabieren en Berbers al. Hè?
Ja,
dat is,
wel, maar uiteindelijk, ik denk dat er bij de Turken ook zo'n beetje ook wel een Turkije van Turken van Istanbul zijn en Turken van daar. Maar,
van het platteland en
Koerden. En Koerden, dat is eigenlijk... Maar niet zo hard. Koerden in Turkije is harder dan Berbers en Arabieren.
Dat denk ik ook wel.
En zijn er ook Shiiten dan bij betrokken? Dat zijn dan Iraniërs of Irakezen?
Dat weet ik niet. We vragen dat niet.
Ja.
We vragen dat niet.
Dat is goed.
Ja, dat is eigenlijk goed. Er is eigenlijk een hele grote ding tussen Soenieten en Shiiten. Maar dat vragen wij niet. Ik zal het echt niet weten wat er een Shiiten echt een Soenieten...
Ja.
Verschil zie je ook niet zo snel.
Goed, zijn we uitgepraat? Wou jij zelf nog iets zeggen? Zijn er nog dingen die jullie op de kalender hebben staan?
We hebben vrij veel workshops nog aan de gang en dergelijke, maar wat ik tennis ga zeggen, zorg dat er zijn maandag om 7:00.
Goed, bedankt, Salah. En,
alle plezier.
Ja, misschien tot maandag dan. Hè?
Sowieso. Salutjes.